Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u voorgelezen een preek van John Mackenzie. Die is gepubliceerd in de bibliotheek over jarig koren, de 73ste jaargang, het is de 7e aflevering. En de titel is Jezus, de banier en de rust van zijn volk, naar aanleiding van Jesaja 11, vers 10. En hij is uitgesproken op zondag 13 augustus 1843 te Londen. Want het zal geschieden tezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izii, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. In de schrift vinden wij dikwijls de uitdrukking te dien dagen. Een uitdrukking die duidelijk de gedachte aan de een of andere onderscheiden en duidelijk omschreven periode meedeelt. Ze verwijst soms naar de dag van Gods bezoeking en oordeel in gerechtigheid over zijn vijanden en zijn kastijdingen over zijn volk, naar de periode van de Heere Jezus Christus, staande op de aarde in de dagen van zijn vlees, ook naar de dag der genade en kracht, medegedeeld aan het hart, en ook naar bepaalde, speciale en bijzondere zegeningen van de openbaringen van God aan de ziel. En dan, te dien dagen, wanneer de Heere Jezus Christus tabernakelde in het vlees, en ook te dien dagen, wanneer hij geopenbaard wordt aan het hart en de conscientie van zijn volk, zal het geschieden dat de heidenen naar de wortel van Izii, die staan zal tot de banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Het is ons voornemen om in het kort stil te staan bij vier bijzonderheden. Ten eerste de wortel van Izii. Ten tweede de banier. Ten derde de personen voor wie hij een banier is. En ten vierde de heerlijke aard van zijn rust. Dus de wortel van Izii, de banier en de personen voor wie die banier is en de heerlijke aard van zijn rust. De wortel van Izii ten eerste dan. Welnu, het eerste dat ons in het bijzonder treft in de tekst, dat is de persoon over wie gesproken wordt, de wortel van Izii. Wij moeten dit niet letterlijk verstaan als een wortel van de een of andere boom. Maar het is een beeld, gebruikt om ons een bepaalde persoon voor te stellen. En ik geloof dat het niemand anders is dan de Heere Jezus Christus zelf, Immanuel, God met ons. God geopenbaard in het vlees. Als bewijs dat hij alleen hier bedoeld wordt, staat er ook van hem geschreven, ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Nu is een wortel één ding, maar het geslacht is iets anders. De wortel en de scheut zijn zeer verschillende dingen, en alzo heeft het de Heilige Geest goed gedacht om in dit schone beeld de twee naturen van Immanuel te beschrijven. Ik geloof dat door de wortel zijn godheid bedoeld wordt, en door het geslacht zijn menselijke natuur. Op dit punt bracht Christus de Farizeeën in verlegenheid en verwarring door hen te vragen of zij wisten wat David bedoelde toen hij zei, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij zijn zoon? Hier in Matthäus worden de goddelijke natuur van Jezus Christus en zijn menselijke natuur duidelijk bekendgemaakt. Als Davids Heere is hij Jehovah en als Davids zoon is hij mens. Twee naturen in één en dezelfde persoon, zodat wij door de wortel van Izaïe in de tekst de godheid van Immanuel verstaan in vereniging met zijn menselijke natuur, staande op de aarde tegen het einde van zijn leven, of met andere woorden, God in Christus geopenbaard in het vlees, tabernakelend of wonend onder ons. En nu hebben wij deze gezegende verborgenheid opengelegd. Het begin van dit hoofdstuk beschrijft op een schone wijze zowel de menselijke als de goddelijke natuur van de Heere Jezus Christus. Hij wordt hier niet enkel voorgesteld als de wortel, maar ook als een rijsje, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Door rechtstreekse afstamming nam hij zijn menselijke natuur van David en Izii aan, hoewel zonder zonde. En de geest des Heren, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en de vreze des Heren rustte op hem. Deze uitdrukkingen konden op niets anders van toepassing zijn dan op de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus, omdat Hij in zijn goddelijke natuur, in zijn absolute godheid, de uitstorting des geestes niet nodig had, maar wel als mens. En Hij werd hem gegeven, zonder mate. Hij was vol van genade en waarheid, en genade was uitgestort in zijn lippen. Welnu, in deze verborgenheid van de menswording van Jezus wordt iedere arme werkelijke zondaar ertoe gebracht om in zekere mate de heiligheid, majesteit en eeuwigheid van zijn godheid te gevoelen. Want wanneer het de geest behaagt op de twee onderscheiden naturen in de persoon van Jehovah, Jezus te schijnen, en op de volheid van genade en barmhartigheid die er in hem is, en dat hij tegen het eind van zijn leven uitdrukkelijk op de aarde stond, met het doel om een toevlucht en schuilplaats te zijn voor arme, verloren en behoeftige zondaars, dan wordt de ziel ertoe gebracht op hem te vertrouwen, ertoe gebracht zijnde op hem te zien, door het geloof als God en mens in één heerlijke persoon, omdat, indien hij aan de ene kant geen God was, zijn hoop dan zou vergaan, en aan de andere kant kon hij door de walgelijke natuur van de zonde en zijn vreselijke overtredingen van de wet niet bestaan voor de oneindige reinheid en zuiverheid. Indien hij Jezus zichzelf niet zo diep zag vernederen dat hij de gestaltenis van een dienstknecht aannam, dat hij met de overtreders is gesteld geweest, dat hij geslagen werd om onze ongerechtigheden, dat zijn naam als kwaad verworpen werd, dat hij een vraat en een wijnzuiper genoemd werd. Maar hij verdroeg dit alles omdat hij zou komen in de lage, ontaarde staat van zijn volk en hen zou opwekken tot eeuwige zaligheid en heerlijkheid. Ik heb in vroegere dagen de zoetheid ervan in mijn ziel ervaren en ik heb de schoonheid gezien van de Heere Jezus, zijnde zowel God als mens en zowel mens als God. Want als de ogen tot op zekere hoogte geopend zijn om alleen de reine goddelijke natuur te zien, is het zo afschrikwekkend en vreselijk, en dan gevoelen wij de walgelijkheid van ons vlees zodanig te zijn, dat wij wankelen en achterwaarts vallen bij de gedachten aan het ontmoeten van de reine en heilige God. Maar wanneer we kunnen zien dat Jezus onze natuur aanneemt, in onze plaats staat en zich verplaatst in deze omstandigheden, wanneer wij hem kunnen aanschouwen, niet alleen ons vlees aannemend, maar de zonde en schuld van zijn volk door toerekening, de toren van vloek en God en de angsten der hel verdragend, dan gevoelen wij ons opgewekt om te hopen, en hoewel wij niet in staat mogen zijn aanspraak op hem te maken, gevoelen wij nochtans een vreugde in deze waarheid, dat God hulp besteld heeft bij een held en een verkorene uit het volk verhoogd heeft. Hier zien wij Jezus, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, de zonde teniet gedaan door zijn zelfs offerande en aldus wordend het heil van zijn kerk. En wanneer de geest in het hart schijnt en het duistere verstand verlicht om te zien dat de Heere Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, brengt het vreugde en blijdschap in het geloven teweeg. Maar ik weet dat Gods volk bij tijden zo besloten is in dienstbaarheid en duisternis, en vooral zij die onder wettische leraars verkeren, dat zij de heerlijkheid ervan niet kunnen zien. Maar wanneer God nochtans de ketenen van onkunde verbreekt en met een heerlijke lichtstraal de Heer Jezus openbaart als Gods heil, en hem aan het oog des geloofs openbaart als een toevlucht voor hen die zichzelf ellendig, blind en naakt gevoelen, dan wordt hij degene die de banier draagt boven 10.000. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan zal het hart een vereniging, genegenheid en liefde voor hem gevoelen vanwege zijn bijzondere schoonheid en heerlijkheid. Zij zullen hem zien als God en mens. Ze zullen verlossing, gerechtigheid, heiligmaking en het eeuwige leven in hem zien. Zij zullen de heerlijkheid van deze waarheid ervaren. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. En dat hun leven met Christus verborgen is in God. De Heer Jezus Christus is het grote voorwerp van de openbaring des Geestes. Wanneer hij door het oog van een verlicht verstand gezien wordt en in het hart en de conscientie gepredikt wordt in al zijn heerlijke hoedanigheden door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is en bekendgemaakt is als Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid, dan wordt hij de ziel dierbaar en zijn naam is vol zoetheid en kracht. En wanneer de schoonheid en heerlijkheid van zijn persoon ervaren wordt, gaat de genegenheid naar hem uit als het voorwerp van blijdschap voor de ziel. Op zo'n tijd wordt het hart verwarmd en wordt een vertrouwen, kalmte en rust genoten, terwijl op andere tijden er treurende en hunkerende verlangens zijn naar hem wien te kennen het eeuwige leven is. De banier als tweede punt, hij zal staan tot een banier der volken. Nu behoef ik u nauwelijks te vertellen dat de eenvoudige betekenis van het woord banier een vaandel, een vlag of een standaard betekent die vertoond wordt voor het regiment of leger om zich daaromheen te scharen. Het beeld wordt nog treffender indien wij ons herinneren dat in vroegere dagen wanneer een prins of een vermaarde soldaat of de een of de andere vooraanstaande, dappere en onverzaagde persoon koning of bevelhebber werd, het de gewoonte was om een vlag of standaard te ontplooien en die op een verhoging te planten, of op de top van de een of andere hoge heuvel en dan de trompet te blazen, zodat al zijn vrienden en volgelingen zich rondom hem als een bevelhebber en koning mochten scharen. Alzo heeft Immanuel eveneens zijn banier ontplooid en geplant op de hoogte van Sion, opdat arme zondaars met grote lust zouden zitten onder de schaduw ervan en mochten bevinden dat zijn vrucht hun gehemelte zoet is, gelijk Salomo zegt. Hij voert mij in het wijnhuis en in de liefde is zijn banier over mij. De banier van de Zoon van God die opgericht is over zijn volk is de eeuwige liefde Gods in Christus. Jehovah Jezus zelf is gesteld als een banier. Rondom die banier mogen zich vergaderen allen die bitterlijk bedroefd zijn, allen die benauwd zijn en allen die een schuldeiser hebben, gelijk zij deden rondom David in de spelonk van Adullam, toen hij daarheen vluchtte vanwege de wreedheid en de tirannie van Saul. Alzo allen die tot Jezus vluchten om redding, die niet tevreden kunnen zijn met deze wereld, het vlees of de duivel, allen die ontevreden zijn over zichzelf en hun zonden, die ervaren hebben dat zij in dienstbaarheid en benauwdheid verkeren en onder de toren van God in een verbroken wet tegen hun zonden, wanneer zij horen dat Jezus Christus als de overste leidsman gesteld voor hen die aldus ontroostbaar, benauwd en diep in schuld zijn, zich tot hem haasten. Hij wordt de gezegende leidsman en zaligmaker over hen. Jezus Christus wordt daarom de overste leidsman der zaligheid genoemd. En er wordt gezegd dat hij de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Ziet hoe schoon David hem voorstelt. David werd wreed nagejaagd als een veldhoen op de bergen, want Saul haatte hem en wenste zijn onschuldig bloed te vergieten. Maar waarom haatte Saul hem dan? Omdat de vrouwen hadden gezongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En vanaf die tijd was Sauls hart vol wrok jegens hem en hij werd jaloers op die onschuldige David. Maar alles te vergeefs, want David was de man naar Gods hart en de gezalfde van God. De geest des Heren was op hem en toen hij de leeuw en de beer versloeg, en hij ging met hem toen hij Goliath doodde, met enkel een eenvoudige slinger en een gladde steen. Maar toen Saul hem najaagde over heuvelen, dalen en bergen, toen zei hij, Nochtans jaagt gij mijn ziel dat gij ze wegneemt. Maar de Heere was met hem als zijn hoog vertrek en toevlucht en werd zijn heil. En hoewel hij dikwijls bevreesd, verontrust was en in gevaar verkeerde wegens zijn achtervolgers, en vele roepingen en gebeden uitstortte, dat hij niet in de handen van zijn vijanden zou vallen, verliet de Heere hem nooit. Hij ging voor hem heen en volgde en bewaarde hem in talloze gevallen voor het komen tot de poorten des doods. Alzo ondervond David vele moeiten, benauwdheden en smarten, opdat hij een volkomen leidsman der verlossing mocht worden voor hen die tot hem in de spelonk kwamen. Alzo verdroeg Jezus Christus de smarten van zijn volk, en hij droeg de last van hun zonde, met de gevoelens en angst van de toegerekende schuld, de angsten der hel, het ongenoegen van God en de verbergingen van het aangezicht van zijn Vader, zelfs tot in de dood, opdat hij door lijden geheiligd mocht worden en volkomen en precies zou weten wat Gods volk lijdt, wanneer zij al hun smarten ervaren en medelijden met hen kan hebben in al hun benauwdheden en zich kan verplaatsen in hun roepen en kermen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Hij is een volkomen zaligmaker, niet alleen wegens de kracht en de genade die er is in zijn goddelijke natuur, maar omdat hij het lijden zelf heeft doorgemaakt en juist die verzoekingen en benauwdheden die de heiligen min of meer moeten doormaken. Zodat Jezus Christus alles kent als een ziel gebukt gaat onder droefheid en schuld en de verbergingen van Gods aangezicht ervaart. Want hij heeft hetzelfde ervaren door de toerekening van zonde en schuld. En als de ziel ten neergedrukt is door smart en uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet Jezus het goed? Hij kan en wil staan als de banier en zijn banier ontplooien, opdat deze arme, verdrukte en ontroostbare verdrevenen tot hem mogen komen. Zich rond hem mogen scharen en bij hem mogen schuilen als de overste leidsman hunner zaligheid. Indien zij niet in de zonde kunnen leven, nog hun behagen kunnen scheppen in de wereld zoals voorheen, nog iets kunnen doen tot voldoening en troost van hun arme ziel, dan zullen zij als arme verdrevenen in hun smart en benauwdheid tot de zaligmaker komen. Rondom niemand anders kunnen zij zich scharen, ze moeten tot hem alleen komen, want hij is een broeder in de benauwdheid geboren en een vriend die ten alle tijde lief heeft. En hij zal de overste leidsman worden van allen die een schuldeiser hebben en die bedroefd of benauwd zijn. Maar hoe komen zij tot deze banier? Wanneer zij in staat gesteld worden om hem te zien staan, zullen zij hem bewonderen en lief hebben en zullen brandende verlangens naar hem hebben en zeggen, zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij weidt, waar gij de kudde legert in de middag. Zij zullen komen met smekingen, gebeden, zuchtingen en met een uitstorten van hun harten voor de Heere om hen sterk de kracht en bekwaamheid te geven om te komen. Want dat alles hebben zij niet van zichzelf, zodat de ziel die aldus tot de Heere Jezus Christus gekomen is en op hem ziet en vertrouwt, haar begeerte, wil en genegenheden op zijn heerlijke persoon gevestigd hebbende, reeds tot Jezus gekomen is en hij zegt tot dezen, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar met zekerheid en stellig vertrouwen gevoelen dat Jezus zijn vriend en zaligmaker is, is een andere en nadere stap, een stap die de ziel op dit ogenblik niet kan doen. Maar wanneer de wil, begeerten en genegenheden in vereniging met Jezus zijn, zal hij weldra meer kracht en liefde mededelen, de rijkdom van zijn genade en barmhartigheid uitstorten en de ziel zacht en heerlijk aan zijn voeten brengen, hem stellend onder zijn banier in het wijnhuis van zijn liefde en doet zijn vrucht zijn gehemelte zoet zijn. Aldus staat Christus als een banier voor het volk. Maar laat ons onderzoeken wie de personen zijn voor wie hij een banier is. In de eerste plaats voor de volken en in de tweede plaats voor de heidenen. Bij de volken hier genoemd denk ik letterlijk aan de Joden tegenover de heidenen, De Joden werden altijd nadrukkelijk het volk genoemd om hen te onderscheiden van alle nabijgelegen volken. Nu stond Jezus in de dagen zijns vleeses als een banier voor zijn eigen volk. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Toch volgden sommigen van het zijne hem en stonden hem tot het laatste bij, zoals Johannes, Petrus en anderen, hoewel sommigen hem een tijd lang uit vrees verlieten. Nochtans geloof ik dat bijna allen van hen hun trouw aan hem met hun hartebloed bezegelden. Maar de uitdrukking het volk heeft zowel een geestelijke als een letterlijke betekenis. De Joden waren in nationaal opzicht zijn volk, een volk dat hij niet alleen om hunnentwil lief had, maar vanwege de eed die hij hun vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen had. Zij waren zijn volk, niet omdat zij talrijker waren dan andere volken, want zij waren betrekkelijk weinig in getal. Nochtans waren zij de zijnen. En het zinnebeeld van een geestelijk volk dat, gelijk Petrus zegt, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk was. Zij waren een verkregen volk in het bijzonder verordineerd in Jezus tot het eeuwige leven. Bijzonder in de eeuwige liefde Gods, bijzonder in de werking des geestes, in hun harten. Bijzonder in hun gevoelens, meningen en genegenheden en geschapen en bewaard in Christus Jezus tot een bijzonder doel wat hun eeuwige gelukzaligheid betreft, zodat het beide mensen en duivelen zal verbazen en verwarren en dat bij tijden hen zelf verbazend en wonderlijk is wanneer zij in staat gesteld worden om het te beseffen door een levend geloof. Maar dit volk, dat zich zal verzamelen rondom Jezus als een banier, zal in geestelijk opzicht moeten ondervinden wat Israël letterlijk ondervond. Ze werden geroepen harde dienst en strenge dienstbaarheid te verdragen onder de Egyptische drijvers. Zolang zij niet zuchten en schreeuwen over hun harde dienst, werden zij niet verlost. Dit is een zinnenbeeld van Gods verkregen en uitverkoren volk. Wanneer zij door het leven, het licht en de kracht van de Heilige Geest ertoe gebracht worden te ervaren dat zij de zonde zijn, de Satan en een verbroken wet gediend hebben. Wanneer hun ziel hier bevindelijk gebracht wordt, dan zullen zij met gebeden, zuchtingen en sterke begeerten roepen om ervan bevrijd te worden. Ze zullen wensen ervan verlost te worden, gelijk de Hebreeën wensten toen zij werkten onder de hitte van een tropische zon en bijna uitgeput waren en geslagen werden omdat zij het getal der tichelstenen niet konden leveren. En niet in staat zijnde om hun gezette werk te voleindigen, vielen zij neer onder hun last en ze riepen tot de Heere wegens hun zware dienst. En zo is het met Gods volk, dat door genade geroepen is wanneer zij ertoe gebracht worden hun zonden en zondige bestaan te gevoelen. Maar ik zeg niet dat allen hetzelfde gewicht en dezelfde last ervan gevoelen, of dezelfde toren Gods in de conscientie. Wanneer de geest nochtans een persoon overtuigt van zonde, zal hij treuren en klagen in de geest. Hij zal zijn schuld belijden en zijn best doen en trachten ervan af te komen. Hij zal gevoelen dat hij Gods heilige wet overtreden heeft en zal neervallen als een verloren, walgelijk zondaar. Hij zal zien dat indien de hemel afhing van zijn werken, hij voor eeuwig verloren is en dat hij even goed zou kunnen vertrouwen op uitwendige goddeloosheid tot zaligheid, als op enige van zijn eigen goede werken. Hij zal zien dat Gods wet zeer wijd is en de zonde bovenmate zondigende, dat iedere dwaze gedachte van het hart zonden is. En dit alles ziende en gevoelende zal hij roepen en kermen om ervan verlost te worden. Hij zal de Heere bidden om hem te zegenen met een aangenaam gevoel van zijn eeuwige liefde, om tot zijn conscientie te spreken van de rechtvaardiging van alle beschuldigingen van de wet en de Satan, hem te heiligen en te reinigen van al de onreinheid der zonde, en hem te zegenen met blijdschap en vrede in het geloven. Allen zullen hiernaar hongeren en dorsten, die behoren tot dit verkregen volk, die uit de Egyptische dienstbaarheid geroepen zijn tot Gods wonderbaar licht, En wanneer zij hier gebracht worden, zullen zij door het geloof moeten uitgaan, geroepen zijnde door de stem van God. Zij zullen in hun gevoelens door de Rode Zee moeten gaan en in iedere stap op hun pelgrimsreis zullen ze vermenigvuldige ontmoetingen hebben. Vele hindernissen en moeilijkheden het hoofd moeten bieden en moeten overwinnen die bijna onmogelijk te overwinnen schijnen. Ieder kind van God zal het in zijn ervaring met mij eens zijn dat hij bij tijden aan elke kant betuind was met bergen die kennelijk onoverkomelijk waren. Met de zee voor hem en een achtervolgend leger achter hem. Maar toen hij dicht bij de bergen kwam, heeft het de geest des Heeren behaagd ze tot een vlak veld te maken, een weg te banen door de zee, het hart te bemoedigen en te troosten door de moeite weg te nemen en hem in staat te stellen iedere hindernis te overwinnen. En wanneer zij hun smarten zuchtend geuit hebben, heeft het licht des hemels aldus de duisternis verdreven en zij hebben het licht, het leven en de kracht Gods ervaren. Hun zielen zijn gemaakt voordat zij het zich bewust waren, gelijk de wagens van Abinadib. Ze hebben de moeite overwonnen en werden in de ruimte gesteld met gevoelens van vrede, blijdschap en vreugde in de Heilige Geest. Hoe pijnlijk zijn al deze gevoelens nochtans voor de ziel voordat Jezus zich openbaart. Hoe vol ongeloof is de ziel, hoe onbekwaam het woord van God te geloven, zijn vertrouwen te stellen in zijn barmhartigheid of te vertrouwen op zijn onveranderlijke trouw en goede tierenheid. Maar wanneer God inkomt gelijk een vorst en alle tegenspoed verbreekt, de beproeving wegneemt en in het hart schijnt met zijn heerlijk schitterend licht, dan wordt iedere hindernis overwonnen, verkwikking wordt ervaren en de zondaar wordt vervuld met onuitsprekelijke vreugde en vol van heerlijkheid verkrijgende het einde des geloofs, namelijk de zaligheid der ziel. Dit verkregen en eigen volk wordt door de apostel Paulus duidelijk de besnijdenis genoemd. Hij zegt, de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Welnu, ik geloof dan dat tot de volken in de tekst genoemd het volk der Joden behoort, Gods verkregen volk. Zij zijn geen Joden die het in het openbaar zijn, maar die het in het verborgen zijn, besneden zijnde in het hart, gevoeld hebbende het mes van Gods waarheid, dat de conscientie doorsteekt. U herinnert u hoe het bij de 3000 was onder de prediking van Petrus op de dag van het Pinksterfeest. Daarin schijnt niets menselijks groots of verhevens, nog iets zeer opmerkelijks geweest te zijn. De mensen in onze tijd gaan zitten om preken in te studeren, ze sierlijk aan te kleden en ze welsprekend in een retorische stijl uit te spreken en de gevoelens van hun hoorders opwekkend. En als ze de gevoelens in beweging gebracht hebben en een paar tranen tevoorschijn gehaald hebben, noemen zij het geestelijke godsdienst, terwijl het tegelijkertijd misschien niet meer dan bedrog is. Maar let op de uitwerkingen die gepaard gaan met de eenvoudige en onopgesmukte predikatie van Petrus tot de 3000. Ja, wat anders dan de kracht van God kon die uitwerkingen tot stand brengen? Iedere zin die hij sprak maakte indruk op de harten van zijn toehoorders. Ieder woord dat hij sprak kwam met kracht tot hun ziel. Er wordt ons gezegd dat zij verslagen werden in het hart en in het hart geraakt werden door het zwaard des geestes. Zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Hier is dan de uitwerking van de besnijdenis in de conscientie te zien. En indien God zo'n sterk gevoel in hun hart opgewekt heeft door de prediking of door het lezen van zijn woord, indien hij u tot zich gebracht heeft om ernstig uit te roepen, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Indien u aldus met het mes der besnijdenis van God gevoeld hebt, uw schuld en zonde openleggend voor het oog, zult u met grote ernst rondkijken en vragen hoe u de toekomende toorn kunt ontvlieden. Maar de godsdienst van alle blote Hebreeën of Joden in de letter is vandaag de dag slechts vorm en misleiding. Hun godsdienst bestaat in de eer van mensen en niet in de eer van God. Nu mag een natuurlijk mens een uiterlijke gedaante hebben, maar geestelijke gevoelens zijn het werk van de geest van God alleen in het hart. Dit zijn de mensen die tot Jezus Christus zullen komen. Laat een mens slechts verslagen zijn in zijn conscientie en direct zal hij het woord der genade met genoegen horen. Het zal een goede tijding en een grote blijdschap voor hem zijn, zodat iedere Hebreër die in het hart besneden is, zal leven tot lof en roem van Gods vrije genade. En wanneer de geest de ziel aldus doet gevoelen dat hij rust in Christus heeft, troost in Christus, zaligheid in Christus, rechtvaardiging, heiligmaking, verlossing en het eeuwige leven in de Heere Jezus Christus, dan zal hij gevoelen dat God hem eeuwig lief gehad hem, gezegend en aangenomen heeft, en hij schrijft alles toe aan de lof en eer van God. Paulus zegt wederom tot de Filippenzen: ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Het kind van God wordt er in zijn hart en ziel toegebracht om de ijdelheid van de wereld, de bedriegelijkheid van de zonde, de misleidingen van de Satan en de walgelijkheid van het eigen ik te gevoelen. Hij weet dat hij evengoed op de Satan tot zaligheid zou kunnen vertrouwen als op zijn eigen hart. Hij heeft geen betrouwen in zichzelf, onder welke vorm dan ook. Al zijn roemen is in de Heere Jezus Christus, zijn ziel jaagt naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Christus is het leven zijns geestes, de begeerte van zijn ziel en de heerlijkheid van zijn hart. En hoewel hij afwijkt en tracht te leven door zijn eigen kracht en wetsbetrachting, zal zijn schuld en machteloosheid hem nochtans weer terugdrijven naar des zondaars vriend. De geest der waarheid zal hem tonen dat God alles in de Heere Jezus Christus gelegd heeft, dat hij alle voorzieningen in het verbondshoofd verzameld heeft, dat het des vaders welbehagen is geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Dat hij tot een hoofd boven alle dingen is geworden voor zijn lichaam, de kerk, de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Dat in hem onveranderlijke barmhartigheid en het eeuwige leven is. Dat alle genadegaven des geestes in hem in hun onuitputtelijke volheid zijn, zodat God, zoals hoop, geloof, liefde, leven en heiligheid. En dat het alles in hem bewaard wordt voor zijn verloste volk, dat zij voldoende naakt mogen komen om gekleed te worden, hongerig om gevoed te worden, dorstig om de wateren des heils te drinken, onkundig om te delen in zijn wijsheid, en uit zijn volheid genade voor genade ontvangen. Dit zijn dan de personen die tot Jezus komen als de vaandrager en de overste leidsman der zaligheid. De tekst zegt ook dat de heidenen naar deze banier zullen vragen. Christus was zowel voor de heidenen als voor de Joden een banier. De Joden beschouwden andere volken als onreine dieren en honden, als verachtelijk, onwaardig en ongeschikt voor God of hun samenleving. Nu is een heiden die zich in geestelijk opzicht gevoelt te zijn wat de omringende volken letterlijk voor de Joden schenen. Iemand die zich verfoeit als een hond of een dier en Gods aandacht onwaardig. Iemand die zich schuldig en walgelijk, onkundig, machteloos, verdorven gevoelt, alle aanspraak op barmhartigheid verbeurd hebbende. De zulken vragen naar de Heere Jezus Christus en komen tot hem alleen op grond van vrije, onverdiende genade en goddelijke ontferming. Deze zullen hem zoeken met hun ganse hart, ziel en geest, met vurige verlangens. En zij bevinden hem als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land, en als de overste leidsman hunner zaligheid. Maar wij zullen weldra zien dat het woord zoeken of vragen ook betekent zijn toevlucht te nemen tot en vertrouwen op hem, gelijk het door de apostel Paulus uitgedrukt wordt, en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Jezus stond eerst als een banier voor de Joden overeenkomstig de belofte Gods, en dan voor de heidenen overeenkomstig de barmhartigheid van God, dat de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. De Jood kwam overeenkomstig zijn oude belofte, maar de heiden als een arme, walgelijke, vernederde, verbannen zondaar, en ze komen God verheerlijken om zijn barmhartigheid in het verwekken van een overste leidsman en een vaandrager voor hen. Gelijk er geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk, gij heidenen met zijn volk, en wederom, loof den Heere, al gij heidenen, en prijst hem, al gij volken. En dan haalt de apostel onze tekst aan in de volgende woorden, en wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Izii, en die opstaat om over de heidenen te gebieden, op hem zullen de heidenen hopen. Nu zal deze wortel van Izii staan als een banier en een leidsman over de heidenen, en ze zullen er gewillig en blijmoedig toegebracht worden om zich aan zijn soevereine scepter te onderwerpen, niet alleen als de eeuwige rechter van hemel en aarde, voor wie mensen en duivelen zullen buigen, niet alleen als een rechtvaardig God en regerend met de roede van zijn mond, maar meer in het bijzonder zullen zij gewillig gemaakt worden om te vallen onder zijn genadig koninklijk gezag. Maar soms gevoelt zo iemand zo zijn innerlijke schuld en afkeringen dat hij denkt dat de Heere nooit geduld en verdraagzaamheid met hem kan hebben en hem voor zeker zal verwerpen. Nochtans vloeit Gods genade nog vrijelijk. Nog steekt hij de scepter van zijn genade toe, gelijk koning Ahasveros bij Esther deed toen zij met vrees en beving tot hem naderde en tot haar zei, wat is uw bede, koningin Esther? Zij zal u gegeven worden, en wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. En alzo, als de arme en schuldige zondaar komt, die zichzelf veroordeelt als het ware met zijn doodvonnis in zijn hand, wordt hij vervuld met verbazing en verwondering dat de Heere tot hem komt met zo'n goede tierenheid en barmhartigheid. En met een gewillig hart valt hij neer en onderwerpt zich aan zijn gezegende scepter en regering. Maar de apostel zegt ook, op hem zullen de heidenen hopen. De arme, walgelijke, onwaardige heiden zal dan in zijn gevoelens op Jezus hopen. Hij kan niets vinden om op een mens te hopen, op zijn eigen werken, nog op een verbroken wet, en tenslotte zal hij komen, hopen op Jezus. En als hij hier komt, zal zijn hart uitgaan in smeking, Heere, stel mij in staat om op u te hopen. Maar dan zal hij er met de apostel achterkomen, dat er twee willen in zijn hart zijn, en hij zal zeggen, het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Hoe dikwijls zullen er verlangens naar de Heere Jezus zijn, maar geen vermogen om met een vast geloof te hopen of te vertrouwen. Maar juist het verlangen, de oprechte begeerte van de ziel om te schuilen in Christus, wordt vervuld. Hij weet dat wij bij tijden de wil hebben om hem te dienen en te eren, wanneer wij niet het vermogen of de kracht hebben om het te doen. Het is een tijd geweest dat wij helemaal geen wil hadden om hem te dienen, toen ons verlangen alleen maar was om het eigen ik, de wereld en het kwade te dienen. En zolang hij de stroom van onze neigingen niet had veranderd, ons hart niet had aangeraakt, en geen nieuwe verlangens meegedeeld had die wij voorheen niet hadden, hadden wij geen wil om hem lief te hebben en te gehoorzamen. Maar waar de Heere de wil gegeven heeft, zal hij weldra het vermogen geven. Ik ben verzekerd dat hij het doen zal. Hij heeft het steeds weer gedaan in mijn onwaardige hart, en wat het geloven betreft, ik kon geen greintje geloof opwekken totdat hij mij bekrachtigde. Maar als hij in zijn soevereine barmhartigheid met kracht neerdaalt in het hart, doet hij de wil en de genegenheden tot hem uitgaan, want hij zal in de ziel werken het willen en het werken naar zijn welbehagen. Geven een liefde tot Jezus en ze opwekkend in kracht, gelijk hij deed bij de kreupelen aan de deur des tempels, genaamd de Schone. Hij deed hem springen en God loven voor al het volk. Alzo komt Jezus de gezegende, hartversterkende en vertederende stralen van zijn genade mededelen. Gevende krachten leven in de ziel in staat, stellend met grote lust de toevlucht te nemen onder zijn banier. Jezus wordt de lieveling van het hart, en aldus een zachte, liefhebbende en tedere geest hebbend zal de ziel alle dingen kunnen dragen, alle dingen kunnen geloven, alle dingen kunnen hopen en alle dingen kunnen verdragen. De ziel zal in staat gesteld worden beledigingen van vrienden en vijanden te dulden, verliezen, kruisingen en verzoekingen te doorstaan en die dingen te verdragen die voor het vlees ondraaglijk zijn. De heerlijke natuur van zijn rust ten vierde. De tekst zegt, zijn rust zal heerlijk zijn. Een beetje licht en wat onderwijs over dit gedeelte van het onderwerp kan men vinden in Richteren 2 en 3, waar staat dat toen het volk zondigde en deed wat kwaad was in de ogen des Heren, hij hen overgaf in de handen van hun vijanden, aan de volken die hen omringden, die hen onderdrukten, beproefden en benauwden. En dit deed hij om hen te beproeven en hen te kastijden om hun zonden, omdat zij van hem afgeweken waren, maar niet om hen te verderven. Maar wanneer zij in hun angsten tot hem riepen, dan verwekte hij de een of de andere strijdbare held onder hen, zoals Otniel, de zoon van Kenas, en Ehud, de zoon van Gera, die van hun vijanden sloeg en hen verlossing gaf. Met een heerlijke rust van de inval en de verdrukking van hun vijanden, en dat soms gedurende 20, 40 en zelfs 80 jaar. Nu was Gideon een van deze richters. Hij stond op en blies met de bazuin, en door de geest des Heren die op hem rustte, overwonnen verstrooide hij hun vijanden, gevende hen rust en vrede. Hierin was hij een type van de Heere Jezus, die onze vijanden overwonnen en verdelgd, de duivel overwonnen, de zonde verzegeld en de dood teniet gedaan heeft. Hij heeft de ongerechtigheid verzoend, de schuld van zijn kerk weggenomen, de overtredingen gesloten, aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan, en zijn volk verlost met een eeuwige verlossing. En aldus is Jezus opgestaan als overwinnaar, als de vorst en de overste leidsman van zijn volk, aan hen gevende een heerlijke rust. Hij geeft hen ook rust in hun conscientie, als zij benauwd worden door beproevingen en ellenden, opgejaagd en bijna verscheurd worden door twijfelingen en vrees. Dan verschijnt hij tot hun verlossing en geeft hen rust van deze vijanden. Maar hoe doet hij dat? Precies gelijk de zon door de schitteren van haar stralen de duisternis op de middag verdrijft. Alzo, wanneer de zon der gerechtigheid opgaat in het hart en zijn stralen van licht en leven in de ziel gevoeld worden, met de heerlijkheid van zijn liefde, bloed, barmhartigheid, vergeving en rechtvaardigheid, dan verdwijnen alle lasten die het hart drukken en kwellen en de duisternis die de conscientie bedekt en het oog verdonkert. Want wanneer Jezus' liefde in het hart gevoeld wordt, vlieden al deze schaduwen weg. Aldus staat Jezus op als een vorst, overwinnaar en verlosser. En de ziel die hem zo geniet, bevindt dat zijn rust werkelijk heerlijk is. En als de arme ziel, gelijk David, gejaagd is als een veldtoen op de bergen door vrees en veel ernstige onderzoekingen des harten, denkend dat hij misschien per slotverrekening slechts een oppervlakkige belijder is en zich om en om wentelt, vrezend dat zijn godsdienst tenslotte een oppervlakkige en misleidende belijdenis zal blijken te zijn en dat al de werkingen van zijn gevoelens slechts natuurlijk zijn, zal hij op zo'n tijd in grote bemoedeloosheid en radeloosheid wegginken. Maar weldra zal de Zoon van God in heerlijke kracht tot het hart komen en zal de ziel duidelijk het eeuwige leven verzegelen. De mens, de kracht der waarheid doende gevoelen, in zijn hart en conscientie en ernstig zeggen, Gij zijt mijn Heer en mijn God, Gij zijt mijn Vader, mijn heil en mijn eeuwig leven. Dan zullen alle vermogens van de ziel in liefde uitvloeien en een gezegende vereniging en eenheid ervaren. Hij zal vol overtuiging zeggen, De Heer heeft mij lief en ik heb Hem lief. Er wordt nu een gewichtvolle ruil en zoete gemeenschap genoten met een genadig, liefhebbend, zondevergevend God. Jezus wordt aldus dierbaar en zijn rust heerlijk door de heerlijkheid van zijn liefde uitgestort zijnde in het hart, en de ziel gevoelt de heerlijkheid van zijn getrouwheid en vastigheid. Door wat hij meegemaakt heeft, is hij ervan verzekerd dat God getrouw is. Zijn hart vloeit over van dankbaarheid voor zijn onveranderlijke genade. Hij weet dat alles wat de Heer aan hem gedaan heeft, in getrouwheid en waarheid geweest is. En hij zegt, het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. Onder deze aangename gevoelens kan hij zich verplaatsen in wat Deborah zong in haar lied, nadat zij de Heer haar vijanden had overwonnen. Ze zei, gij die op de witte ezelinnen rijdt, gij die aan het gericht zit, en gij die overweg wandelt, spreekt ervan. Van het gedruis der schutters tussen de plaatsen waar men water schept, spreekt al daar tezamen van de gerechtigheden des Heren. Hier zullen ze zijn heerlijke daden van liefde en barmhartigheid aan de ziel uitspreken en zeggen, de Heer is mij tot heil geworden, hij is mijn toevlucht, mijn rotssteen, mijn hoog vertrek. En aldus bevinden zij dat Jezus werkelijk een heerlijke rust voor hun arme, verloren en machteloze zielen is. Wel nu, heeft iemand van u ooit deze rust gekend en genoten? Hebt u rust gehad van vrees voor de hel? Jezus geeft ze. Rust van de toren Gods in de consciëntie. Jezus geeft ze. Rust van de kracht der verzoeking en van Satans vurige pijlen. Jezus geef ze. Rust van alle nood der ziel. Jezus schenk ze. Rust van twijfelingen en vrees. Jezus geef ze. En is het geen heerlijke rust? Ik zeg niet hoe lang ze kan duren, maar is het niet een heerlijke rust zolang u erin verkeert? Hoe welkom zijn enkele stuivers voor een persoon in moeilijkheden, verdrukking, ziekte en armoede zonder vriend of helper. Want ze verschaffen hem niet alleen de levensbehoeften, maar juist de gave verwarmt het hart. En alzo bij Gods volk, die hun geestelijke armoede en zwakheden gevoelen, die vol twijfelingen en vrees zijn, aangevallen door een verzoekende duivel, door de verbergingen van des Heren aangezicht. Hoe zoet en heerlijk is deze rust, als de geest een heerlijk vertrouwen daarin werkt, en een heerlijke overtuiging en hoop opwekt in de ziel van haar aandeel in het liefdevolle hart van Jezus. Maar ik kan geen woorden vinden om het bijzonder gevoel uit te drukken, het bovennatuurlijke gevoel, het goddelijke gevoel, dat aldus neerdaalt van de hemel in het hart en de consciëntie, en dat niemand dan hij kan kennen aan wien God de verborgenheid openbaart. Het is een rust van vrees, twijfelingen en van alle bange vermoedens. Maar zij die deze woelingen nooit gehad hebben, kunnen deze rust nooit nodig hebben of ze zoeken. Ik kan uit de grond van mijn hart en ziel medelijden hebben met hen die gekweld worden door twijfelingen en vrees. En ik kan mij verheugen met hen die verlost zijn van de kracht ervan. Maar ik kan geen vereniging hebben met hen die ze nooit hebben leren kennen en die kunnen praten over een ongestoorde rust in Jezus. Want ik ken niets van hun godsdienst en Gods woord ook niet. Dan wordt Jezus hier heerlijk voorgesteld als een vaandrager voor de arme, beproefde ziel en zijn rust bleek heerlijk te zijn. Paulus zegt, laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan. Maar wat is dit benaastigen? Het hart benaastigt zich met begeerten en vurige verlangens, ernstig ijverend naar de beste gaven, zuchtend en smekend om de openbaring van Jezus aan de ziel. En wanneer God aan het hart een gezicht en gevoel van zijn liefde geeft, zal het een hongeren naar deze beste gaven veroorzaken. Indien de consciëntie overvloeit van Gods liefde, wat is dan zo heerlijk als het licht zijns aanschijnt, stralend in het hart als een belofte van hemelse zaligheid? Wij leven voor en hopen op de hemel, en een voorsmaak hiervan in de ziel zal er meer voor doen dan alles wat Arminiaanse predikers kunnen, hun vrees voor de hel en wettische verschrikkingen. Want niet één van deze dingen zal een enkele belofte van toekomstige zaligheid geven, de kracht der zonde overwinnen, nog liefde tot God voortbrengen. Een weinig van deze gezegende rust in Jezus zal een mens in staat stellen om de Heere te eren en te verheerlijken. Het zal aan alle vleeselijke en goddeloze gevoelens een einde maken en hem werkelijk een christen maken. Het zal ons laten zien dat hij een man naar Gods hart is, En het zal ervoor zorgen dat hij de wereld moe is en alles wat in verband staat met het eigen ik. Maar helaas, deze gevoelens zijn voorbijgaand en duren niet lang. Wanneer ze genoten worden, hebben ze echter deze zoete uitwerking, dat ze de rust van Jezus heerlijk doen zijn voor zijn volk. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.